vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Presenteer nieuws, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdien hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en zullen we met het nieuws beginnen.
De overheid bereidt 6,1 triljoen rupiah voor om kurdebituren te helpen die door COVID-19 zijn getroffen. De regering heeft 6,1 biljoen rupiah ter beschikking gesteld om faciliteiten te bieden aan debiteuren van het People's Business Credit, of KUR, die door COVID-19 zijn getroffen. De coördinerende minister van Economische Zaken, Erlangga Hartarto, zei dat KUR-debiteuren voor 2020 een gemakkelijke rente- en hoofdsom hebben gekregen. Wat betreft microkredieten van minder dan 10 miljoen rupiah, zal de regering dit doen via de National Capital Madani of PNM en via het Revolving Fund Management Institute of LPDB bij het Ministerie van Coöperaties en KMO's, evenals de Pegadaian Corporation. Sinds januari zijn 31 orang-utans vrijgelaten in beschermde gebieden. Het Ministerie van Milieu en Bosbouw heeft samen met partners instellingen van januari tot midden van april 2020 31 orang-utans vrijgelaten in een aantal beschermde gebieden. De directeur van Biodiversity Conservation bij het Ministerie van Milieu en Bosbouw of KLHK, Indra Exploitasia, vertelde dat er in deze periode 18 orang-utans werden vrijgelaten in het Tanjung Puting National Park, 9 orang-utans in het Bukit Baka Bukit Raya National Park, 3 orang-utans in het Gunung Palung National Park en 1 orang-utans in het werkgebied van het Aceh Natural Resources Conservation Center. Indra zei dat dieren in het wild een belangrijke functie en rol spelen in de ecologische niche. Daarom is het noodzakelijk om de natuur en haar inhoud te behouden. Instandhouding van orang-utans is een noodzaak omwille van het behoud van een van de trotse dieren van Indonesië. Japanse onderzoekers ontdekken inspanningen om het COVID-19-virus te behandelen. Een aantal onderzoekers in Japan heeft een studie uitgevoerd naar de symptomen van ernstige longontsteking veroorzaakt door COVID-19. De resultaten geven aan dat COVID-19 kan worden behandeld door de functie van bepaalde eiwitten te beteugelen die verband houden met het immuunsysteem. Het onderzoek is uitgevoerd door Hirano Toshio, president van het National Institute for Quantum and Radiological Science and Technology en professor Murakami Masaki van de Hokkaido University. De studie stelt dat menselijke cellen geïnfecteerd met COVID-19 het mechanisme van het immuunsysteem activeren dat grote hoeveelheden interleukine 6 en andere eiwitten produceert. De onderzoekers stellen dat dit virus leidt tot acuut luchtwegklachten. Israël wordt dringend verzocht oude Palestijnse gevangenen te bevrijden die kwetsbaar zijn voor blootstelling aan COVID-19. Een aantal internationale mensenrechtenorganisaties dringt er bij de Israëlische regering op aan om oudere en zieke gevangenen vrij te laten. Dit werd gedaan om de verspreiding van COVID-19 in de gevangenissen van het land te voorkomen. De druk viel samen met de Palestijnse gevangendag op 17 april. Het is bekend dat meer dan 5000 Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen zitten. Yehia Maswadeh, een woordvoerder van het Internationale Comité van het Rode Kruis of ICRC, zei dat het Internationale Comité van het Rode Kruis zich zorgen maakte over het gevaar van het COVID-19-virus dat Palestijnen treft met name gedetineerden met ernstige medische aandoeningen. Pas op voor de tweede golf van COVID-19 aanvallen. In februari werd Wuhan heropend en verklaarde 0% distributie van het coronavirus. Maar in feite waren er vanaf 12 april in China 108 nieuwe gevallen. Zelfs 3 mensen stierven in de stad Jiahinan, China. Zuid-Korea moet ook met soortgelijke feiten worden geconfronteerd. Na een korte controle van het infectiepercentage met massale test, voelden op 13 april 116 herstelde mensen symptomen van een COVID-19 aanval, waaronder 25 nieuwe gevallen. Singapore, dat de kleinste besmettingspercentages uit andere ASEAN-landen wist te onderdrukken, wordt nu geconfronteerd met een vrij hoge toename van het besmettingspotentieel. Er zijn verschillende factoren die kunnen worden onderzocht uit de zaken in China, Zuid-Korea en Singapore. China ontving een aantal nieuwe gevallen van coronavirusinfectie nadat Wuhan had verklaard dat er geïnfecteerde mensen waren zonder symptomen. Dus wanneer een land na een lange pauze de top van de eerste corona-aanval bereikt, volgt er een tweede golf van aanvallen. Volgens Diki Budiawan, een Indonesische epidemioloog, is de tweede golf van het coronavirus wanneer een gebied een piek van coronavirusdruk heeft bereikt, dan is er een afname. Na een fase waarin de mate van verspreiding van de infectie afneemt, treedt in gevallen weer een golf op. Voor de tweede golf zijn 90% inwoners die niet eerder zijn blootgesteld. Luisteraars, dat was het commentaar. Voice of
Indonesia. Beste voorluisteraars, dit is de programma Vandaag in de Geschiedenis. En we beginnen het programma voor vandaag met de gebeurtenis van 19 april 1953. K.H. Haji Wahid Hashim stierf. Abdul Wahid Hashim stierf in Cemahi, West Java, op 19 april 1953 op 38-jarige leeftijd en werd begraven in Tebu Ireng Jombang. Hij was de vader van de vierde president van Indonesië, Abdurrahman Wahid, en de zoon van Hashim Ash'ari, een van de nationale helden van Indonesië. Wahid Hashim was minister van godsdien van 3 kabinetten, namelijk Hatta Kabinet, Natsir Kabinet en Sukiman Kabinet. Hij was ook een lid van het Indonesische Independence Preparatory Investigation Agency of BPUPKI. Voor zijn diensten werd Kiai Haji Abdul Wahid Hashim op 24 augustus 1964 door de regering van de Republiek Indonesië de titel van Nationale Onafhankelijkheidsheld toegekend. En luisteraars, we gaan verder met de gebeurtenis van 19 april 1930. De Indonesische Voetbalbond of PSSI werd opgericht. De Indonesische Voetbalbond is de moederorganisatie die tot taak heeft voetbalsportactiviteiten in Indonesië te reguleren. PSSI werd op 19 april 1930 in Yogyakarta opgericht onder de naam van de Indonesische Sportvoetbalsbond of PSRSI. Als een sportorganisatie, geboren in de Nederlandse koloniale periode, heeft de geboorte van de PSSI iets te maken met politieke inspanningen om zich tegen het kolonialisme te verzetten. PSSI is opgericht door een civiel ingenieur Suratin Sosro Sugondo. Als een jonge man die graag voetbalt, was hij zich bewust van het belang van het implementeren van de overeengekomen beslissingspunten tijdens de Indonesische jeugdbijeenkomst op 28 oktober 1928. Suratine zag voetbal als de beste plaats om nationalisme onder jongeren te zaaien als middel om zich tegen Nederland te verzetten. Om zijn idealen te realiseren hield Suratin vol overgave bijeenkomsten met voetbalfiguren in Solo, Yogyakarta en Bandung. Uit de vergadering is besloten om de Indonesische Sportvoetbalbond of PSRSI op te richten. De naam PSRSI werd later op het congres in Solo in 1930 veranderd in de Indonesische Voetbalbond of PSSI. En Suratin is gekozen als algemeen voorzitter. En luisteraars, we beëindigen vandaag programma met de gebeurtenis van 19 april 1972. Salyut 1, het eerste ruimtestation, werd gelanceerd. Salyut 1 is het eerste door de mens gemaakte ruimtestation op 19 april 1971 door de Sovjet-Unie gelanceerd. Dit station werd ook het eerste station in het Salyut-programma dat tot nu toe nog steeds wordt toegepast op het Internationaal Ruimtestation of ISS. De eerste bemanning die in Soyuz-10 werd gelanceerd, kwam niet naar binnen vanwege een defect aan het koppelingsmechanisme. De tweede bemanning werd gelanceerd in Soyuz-11 met 3 astronauten in de cabine en was 23 dagen in Salyut-1. Helaas gaat een valva of druk balansfestiel in de terugkeercapsule van Soyuz 11 te vroeg open wanneer de bemanning terugkeert naar de aarde en alle 3 vermoord. De terugkeercapsule maakt deel uit van een ruimtevaartuig dat na ruimtevlucht terugkeert naar de aarde. Salyut 1 komt op 11 oktober 1971 weer in de atmosfeer van de aarde. Beste voorluisteraars, dat was de programma vandaag in de geschiedenis.
Menyinari tanah padang gelap. air jatuh di bebatuan. Hidup dalam kedamaian. Indah, indah.
Luisteraars, we gaan nu naar het programma Indonesiaku. Het gaat over de recente informaties van Indonesië. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
De regering heeft 2 mitigatieregelingen voorbereid voor MKB's die zijn getroffen door COVID-19. De ministers van Coöperaties en Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Teten Mastuki, heeft 2 mitigatieregelingen voorbereid voor midden- en kleine bedrijven of MKB's die zijn getroffen zijn door de verspreiding van COVID-19. De regering loopt via een economisch mechanisme voor nog bestaande MKB's en een mechanisme voor sociale bijstand voor micro- en ultra-micro bedrijven die niet meer kunnen verkopen. Dat zei Teten Mastuki tijdens een persconferentie in Jakarta op woensdag 15 april. Eerder tijdens een beperkte kabinetsvergadering op dezelfde dag gaf president Joko Widodo aan dat het economische stimuleringsbeleid prioriteit moet krijgen voor het MKB als een sector die 60% van het bruto binnenlands product bijdraagt met een werkgelegenheidscijfer tot 97%. Teten Mastuki legde uit dat er, om de 2 regelingen uit te rollen, 6 hoofdprogramma's waren goedgekeurd door president Joko Widodo, waaronder de versoepeling van de leningen op afbetaling en de rente voor 6 maanden voor de ontvangers van de zakelijke leningen van het volk of KUR en de ontvangers van ultra-microkredieten onder de 10 miljoen rupiah. De channeling voor het MKB gebeurt via instellingen die door de overheid zijn aangesteld. Terwijl ontvangers van ultra-microkrediet minder dan 10 miljoen rupiah ontvangen, wordt de distributie uitgevoerd via spaar- en kredietcoöperaties, landelijke kredietbanken of BPR, waaronder Syariah en Fintech. Teten Mastuki zei dat de regering ook stimuleringshulp biedt aan de bedrijven die nog kunnen overleven en zelfs kunnen verkopen volgens de vraag van de markt, vooral in de culinair- en confectiesectoren die persoonlijke beschermingsmiddelen of PBM produceren. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
bersama tak ku mengerti.
Dat was het programma Indonesia Ku en u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Luisteraars, we gaan nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Het gaat over de toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Best of all, listeners, dit is de programma De Wonderen van Indonesië. En voor de editie van vandaag zullen we aan u vertellen over een van de traditie voor Pasen in Indonesië. Dus blijf bij ons alleen maar in RRI World Service Voice of Indonesia. Luisteraars, vandaag vieren alle christenen Goede Vrijdag, de gedenkdag van de dood van Jezus in Golgotha. Pasen is een herdacht van Jezus opstanding aan het kruis. Naast het verrichten van aanbiedingsactiviteiten in de kerk, worden vaak pasherinneringsevenementen ook verlevendigd met culturele rituelen. En in sommige delen van Indonesië zijn religieuze activiteiten vermengd met lokale wijsheid. Dit culturele ritueel werd ook gehouden om het pasfeest nieuw leven in te blazen. Luisteraars, een van de interessante culturele rituelen tijdens de herdenking van Pasen is de traditie van de kruisweg. De traditie van de kruisweg wordt inderdaad niet alleen door christenen in Indonesië gedaan, maar ook in verschillende andere plaatsen. In Indonesië voeren veel regio's deze traditie altijd uit, en één daarvan in de stad Wonogiri. Christenen in Wonogiri vieren regelmatig Pasen met de ritueel kruistreed. De kruistreedviering in Wonogiri is het populairst vergeleken met andere regio's in Indonesië. Deze traditie is zelf een traditie die bestaat sinds de oudheid waar christenen samenkomen en samen wandelen en bidden. Op de eerste rij is er een man die de rol van Jezus Christus spelen die het kruis droeg. En dan hij is gevolgd door duizenden mensen die het gebed zongen. Duizenden mensen in de traditie van het kruispunt lopen ongeveer 1 kilometer. Luisteraars, de bevolkingen in Kulon Progo vieren Pasen altijd met naar de Sendang Sono Maria Groot gaan. De Sendang Sono Maria Groot zijn altijd vol tijdens Pasdagen. Christenen die komen bieden en op deze plaats bevindt zich ook de Maria Sendang Sono Groot, waarvan men denkt dat de bronnen zegeningen schenken. De lente is Tirta Wening Banyu Panguripan, waarvan wordt gedacht dat het zegeningen kunnen opleveren. Oké, luisteraars, dat was de programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met de andere interessante topics voor u. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
Bila kau menjadi milik
Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Luisteraars, vervolgens komt onze programma Diversen. Het gaat over recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, het programma Diversen van vandaag. Een GM-lecturer beeld COVID-19 swabtest cubicle. Universiteit van Gajah Mada, docent Landbouwfaculteit Jakawidada, heeft onlangs een apparaat gebouwd dat gezondheidswerkers verder zou helpen bij het uitvoeren van coronavirus COVID-19 tests. Het apparaat heet de swab cubicle of billig swab. De 2 meter hoge lichtbox helpt artsen bij het verzamelen van monsters van patiënten door middel van swabtests zonder dat ze persoonlijke beschermingsmiddelen, APD's, zoals hazmatpakken moeten dragen. De cel stelt zorgverleners in staat om tijdens de swabtest gescheiden te blijven van patiënten. Jaka van de Universiteit van Tokio zei dat hij geïnspireerd was door foto's van Zuid-Koreaanse medische hulpverleners die uitstrekende schepen uitgevoerd terwijl patiënten in de cel zijn geplaatst. De afbeelding inspireerde hem om het idee voor de kaas te bespreken met zijn vrouw Camilla Hardini, een KNO-arts die gewend was om de patiënten met uitstrekende te testen. Hij zei dat zijn achtergrond is microbiologie en heeft enige kennis van kiemvrije kamers. De wisser cel zal de noodzaak om APD's te dragen wegnemen. De kast zelf met 90 vierkante centimeter met een hoogte van 2 meter en heeft een deur aan de achterkant. De voorkant van de kast is gemaakt van zwaar verzegeld glas met 2 uitgesneden gaten met de handschoenen eraan om de test uit te voeren. De panelen van de kaas zijn gemaakt van aluminium composiet. Jaka zei dat de materialen die nodig zijn om de cel te bouwen gemakkelijk te verkrijgen en relatief goedkoop te produceren zijn. Als hun materialen zijn gemaakt met de meest kosteneffectieve materialen en voldoen aan medische normen. Jaka zei dat terwijl hij eraan toevoegde dat 1 staafje naar verwachting ongeveer 7,5 tot 8 miljoen zal kosten rupiah. Beste luisteraars, dat was die versie van vandaag.
bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Luisteraars, komt nu onze laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje van Indonesische zanger Glenn Fredly. Op 8 april 2020 is een van de getalenteerde muzikanten van Indonesië, Glenn Fredly, overleden. Tijdens zijn leven stond hij bekend als zanger, songwriter, producer en acteur. Zijn werken hebben de Indonesische muziekwereld gekleurd sinds 1995. Voordat hij stierf, bracht hij de laatste single uit met de titel Selesai. Dit liedje vertelt het verhaal van iemand die een buitengewone liefde heeft voor zijn vroegere minnaar, waardoor het verlangen groeit. Dit liedje staat in het album Romansa ke Masa Depan, gelanceerd in 2019. Dit liedje is geproduceerd door Andy Rianto. Oké, luisteraars, dit is Selesai door Glenn Fredly. Veel luisterplezier!
Jalannya kenangan sekilas melesatkan angan. Sungguh benar adanya cinta lama jangan dilawan. Tamu ku menepis bayangan bila memang semua datangnya begini. Kangen kamu sungguh hati bicara, aku kangen kamu meski jauh. Rasa ini tak pernah selesai. Sungguh benar adanya cinta lama jangan dilawan. Oh, tak mungkin ku bayangan bila memang semua datangnya begini. Oh, kangen kamu sungguh hati bicara, aku kangen kamu meski jauh. Dalam sepi ingat kamu, di tengah ramai ingat kamu, kamu di langkahku. Waktu berulang di kisah berbeda, namun cintaku berharap selesai. selesai.
Voice of Indonesia.
Saat menjelang hari-hari bahagiamu, aku memilih untuk diam dalam sepiku. Saat mereka tertawa di atas pedihku tentang cintaku yang telah pergi tinggalkanku. Aku tak peduli, sungguh tak peduli. Inilah jalan hidupku. Ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Tak tersisa untuk diriku, habis semua rasa di dada. Selamat tinggal, kisah tak berujung. Kini ku kan berhenti berharap. Perpisahan kali ini untukku akan menjadi kisah sedih yang tak berujung.
Voice of Indonesia.
Kita mulai.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Op frequentie korte golf 3325 kHz. Website voinews.id. En vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @voeindonesia. Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voe@voinews.id. Geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. En vergeet niet om ons te subscriben op YouTube-kanaal VOI Indonesia. Ik ben Ina Herdiani. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.